Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen gaan zingen van de 140ste psalm en daarvan het eerste vers. O Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Behoed mij voor des wreedaards handen, voor dwinglandij en woest geweld. Het eerste van psalm 140. Luisteren wij deze morgen naar Gods heilige wet. In aansluiting daaraan wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan hoofdstuk 18 vers 1 tot en met 12. Dus eerst luisteren we naar Gods heilige wet en direct daarna wordt u gelezen uit Johannes 18, het eerste tot en met het 12e vers.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere, de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En dan Johannes 18 lezen wij vers 1 tot en met 12. Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welken hij ging en zijn discipelen. En Judas die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Ze antwoordden hem, Jezus de Nazarene. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas die hem verriet stond ook bij hen. En als hij dan tot hen zeide, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hen dan wederom, wien zoekt gij? En ze zeiden, Jezus, de Nazarene. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd, dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. De bende dan, en de overste over 1000, en de dienaars der Joden, namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen stilstaan bij Gods woord zoals u dat vindt in vers 12b van Johannes 18. Johannes 18, vers 12b, daar luidt Gods woord en onze tekst. En bonden hem. Tot zover de woorden van onze tekst. In de voorbeden willen we denken aan broeder Scheffers, die nog in het IJsseland ziekenhuis is, nadat hij eerder in de afgelopen week een geslaagde operatie mocht ondergaan in Breda. We denken aan broeder Buizer, die nog in het Sint-Franciscus gasthuis verblijft. We willen ook voorbeden doen voor zuster Van Breugel Kreuk, die een ernstige uitslag ontving. Dankzegging mogen we doen voor Gijs Romein en Ilse Spruit, die beide mochten thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u brengt ons deze morgen onder de prediking van uw woord. En het past ons om uw naam daarvoor te erkennen. U spaarde ons in het heden van de genade. En wat is dat een onuitsprekelijk wonder, wanneer we nog onbekeerd en zonder u voortleven. Want dan hebt u ons nog verdragen in uw langmoedigheid en geen lust gehad in onze dood. Heere, wilt u dat vanmorgen eens laten spreken tot ons hart? Maar dat we hier nog mogen zijn deze morgen, dat zal toch ook een wonder zijn wanneer er genade is verheerlijkt in ons leven. Dat u ons na al die afmakingen en zonden nog hebt willen verdragen en dat u ons opnieuw hebt willen brengen onder de klanken van uw woord. En u mag deze morgen niet alleen het woord gepredikt worden, maar als u het geeft, zal ook het heilig sacrament van het avondmaal mogen worden bediend. Heere, mag dat alles allereerst strekken tot uw roem en tot de eer van uw naam, tot de eer van Christus en dan ook tot troost van uw in zichzelf arme kerk. Heere, wilt u al de uwen vertroosten en sterken. U kent de worstelingen. U kent ook het inleven van eigen onwaardigheid, zoals dat in de achterliggende week in het leven van uw kinderen is geweest. Heere, dan kunnen de bergen soms zo hoog zijn, maar u hebt nog beloofd dat u wegen zult laten leiden door de bergen en dat u weiden wilt schenken op de bergen. Heere, wil het ook schenken in het leven van uw kinderen deze morgen. En zou u dan alle banden van strijd en van bestrijding willen verbreken? En zou u willen verlossen en zou u zelf die vrijmoedigheid willen schenken die er komt wanneer het geloofsoog gericht wordt op uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En wanneer er geloof op hem geoefend mag worden. Heere, laat dat vanmorgen mogen gebeuren in het leven van uw kerk. En wilt u ze dan aanbrengen, Heere, die armen, die bedelarmen, dat ellendige volk in zichzelf, dat het zal betuigen voor u, o God, ik ben het niet waard. Maar doe ze maar zinken in de verwondering, Heere, dat u nu voor zulken als zij zijn, uzelf wilde laten binden. En dat u voor zulken als zij zijn, die weg tot het laatste en tot het diepste wilde gaan, dat u voor hen uzelf tot een offer hebt willen laten maken. Ja, dat achter het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de eeuwige liefde van God de Vader staat, die nu zijn Zoon heeft willen schenken voor goddelozen in zichzelf. En Heere, wanneer u daar ook deze morgen toch niet alleen de vrijmoedigheid voor schenkt, maar ook een indruk van geeft, ja, iets van te zien geeft, o, dan zal het hart van uw kind vernederd worden tot het diepste. Dan zullen we verootmoedigd worden. Dan zal de zonde des te meer gedood worden. Als het bloed van uw eigen lieve Zoon in de prediking van uw woord en in de bediening van uw sacrament mag druppen op het hart van schuldige zondaren. Dan worden banden verbroken. Dan zal er ook de wederliefde ontvonken. En dan zullen we met des te meer koorden van liefde verbonden worden aan uw dienst. En aan de strijd tegen de oude mens. Tegen de zonde die in ons woont. Heere, wil zo het sacrament tot zegen stellen van al degenen die de uwe zijn en die u door genade hebt willen toebrengen tot de zaligheid en tot de kennis van Christus. Maar Heere, u kent ook degene voor wie daar nu juist zoveel worsteling en zoveel vragen liggen. Zij die zichzelf daar maar niet bij kunnen scharen. Zij die misschien iets hebben gezien van hun banden. Iets hebben gezien van hun schuld tegenover u. Ach Heere, wilt u toch uw eigen lieve zoon aan hun hart openbaren? En wilt u geven dat ze, kon het zijn deze morgen, voor het eerst iets mogen zien van die koning in zijn schoonheid en in zijn dierbaarheid, in zijn gepastheid en in zijn gewilligheid, daar waar ze, want zo werkt u toch, Heere, waar ze hem eerst hebben leren kennen in zijn noodzakelijkheid, omdat ze het leven niet meer in eigen hand konden houden, maar een verloren zondaar werden voor u. Heere, gedenk dan ook bijzonder hen. Maar gedenk ook degene, Heere, die nog onbekeerd en onverschillig over de aarde gaan. Die nog met duizend banden gebonden zitten aan de zonde. Die het ook na het onderzoek van de achterliggende week wel moeten zeggen, Heere, het kan niet. Heere, ik ben nog onbekeerd, laat dat, Heere, toch eens een klacht mogen worden die ze mogen uitspreken voor u. Laten ze vanmorgen eens aangezet mogen worden om met hun kettingen te rammelen. Om hun gebondenheid voor u, de Heere, uit te roepen. Want het zal voor u toch niet te wonderlijk zijn, Heere, om die banden los te maken. En wanneer we nog blind zijn voor onze banden, en zo is het van nature, dan zien we de banden niet en dan voelen we ze niet. Dan zien we de kettingen niet. Heere, zou u er dan vanmorgen door de prediking eens voor het eerst een geopend oog voor willen geven, opdat we het zien mogen en opdat het voor het eerst in het leven nood mag worden en een roepen geboren mag worden tot u vanuit onze nood. Heere, zo leggen we heel de gemeente aan u voor in het gebed. U bent de grote hartekenner. Wil u zelf, Heere, waken over de heiligheid van uw heilige tafel. Doe, Heere, aangaan degenen die u kent. Maar wil ook weren door het woord van de prediking toe te passen. Wil ook weren, Heere, degene die zonder een goddelijk recht toch zouden willen aankomen. En wil zo, Heere, aan ons denken. We dragen niet alleen op degene die hier in de kerk zijn, maar we dragen ook aan u op degene die thuis meeluisteren. U weet ook, Heere, dat er onder hen zijn die het zozeer missen om op te komen en om werkelijk aanwezig te zijn onder de bediening van het woord en onder de bediening van het avondmaal. Heere, zou u hen ook willen gedenken? Zou u het op de plaats waar ze meeluisteren vanmorgen nog eens wonderlijk goed willen maken met uzelf? En zou u willen geven dat ze er dan in de stilte van hun kamer of van de plaats waar ze meeluisteren eens iets van mogen proeven en smaken? Van die zaken die u wilt laten afbeelden in het heilig sacrament. Wees zo ook met hen, Heere. Gedenk aan de kinderen. Gedenk aan degenen die ook, Heere, geen kerkelijk recht hebben om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Laat er toch een sprake van hen van dit sacrament mogen uitgaan. Maar gedenk ook al degenen die dat recht wel ontvingen. Maar doe ze ook zien dat het boven alles nodig is en onmisbaar nodig is om een goddelijk recht van u te hebben ontvangen. Dat recht voor rechtelozen, maar op grond van de rechtsgronden van Christus werk. Heere, zo bidden we ook voor de zieken van de gemeente. Wil u ze nabij en goed zijn, onze broeder Scheffers, die u hebt doorgeholpen door de operatie heen. Uw bewarende handen waren over hem en het past ons om uw naam daarvoor te erkennen en te danken. Maar Heere, gedenk hem ook in de benauwdheid die zich nog laat gelden. Wees hem nabij en goed. Zou u hem herstel willen schenken en in het ziekenhuis waar hij zich bevindt nabij willen zijn. En gedenk ook allen die hem lief zijn. Heren, we dragen broeder Buizer aan u op. U weet ook hoe ernstig het is geweest in de achterliggende week. En nog steeds is onze broeder op de IC. Wilt u aan hem denken? En wilt u in de benauwdheid geven dat hij maar, net zoals we het lezen van Manasse, zijn hart mag verheffen tot u en mag smeken om uw genade. En zou u zich in die weg niet onbetuigd willen laten. Sterk zijn vrouw en de kinderen, heren, wees ze nabij en goed. We willen bidden voor zuster van Breugelkruik, die zo'n ernstige uitslag ontving. Heren, wil ook haar ondersteunen. Wil ook haar helpen. Nu ze hoorde dat de uitzaaiingen op verschillende plaatsen zijn toegenomen. U weet ook of daar nog iets aan gedaan kan worden. Het zal ook aan ons in de komende week, als u het geeft, en aan haar duidelijk worden. Maar heren, wilt u haar maar dragen en wilt u haar sterken en gedenken met haar man en met de kinderen. Gedenk zo, heren, aan allen die ziek zijn. Gedenk ook aan onze zuster de Hartog, die haar huis weer moest verlaten. En weer voor een aantal weken naar Uitzicht moest. Zou u ook haar daar nabij willen zijn? We zeggen u dank, heren, dat gij ze Romein en ook Ilse Spruit uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Vanuit verschillende omstandigheden. Maar u hebt nog gewaakt over hun jonge leven. En u geeft, heren, nog dat ze er mogen zijn. Maar u spreekt ook in alle gebeurtenissen. Wilt u de roepstemmen dan ook laten wegen op het hart? Ja, wilt u ze zelf heiligen aan het hart? En wilt u ze verder ook nabij en goed zijn? Heren, zo leggen we het alles voor u neer in het gebed. Wilt u ons horen? Ons sterken in deze dienst, in de dienst des woords, in de dienst des sacramenten. Dat alles met orde en tot stichting, tot eer van uw naam en tot troost van uw kerk en tot zaligheid van zondaren gebeuren mag. We vragen het uit genade. Amen. Psalm 118. En wij willen zingen niet alleen het 13e vers, maar ook het 11e. Vers 11. En vers 13 van Psalm 118, terwijl er deze morgen drie collecten zijn. De eerste is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 107 en daarvan het zesde vers willen we straks na de prediking zingen. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood omdat zij God vergaten, vervielen in die noten wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 107 na de prediking. Geliefde gemeente, wanneer wij het oude avondmaalsformulier lezen, dan kunnen we daarin ontdekken dat de ware voorbereiding bestaat in twee delen. Het eerste onderdeel is het drievoudig zelfonderzoek. Dat is het eerste. Dat zal er, als het goed is, in ons aller leven zijn geweest in de afgelopen week, maar zeker in het leven van de avondmaalgangers. Het onderzoek waarbij wij ons leven zijn nagegaan en hebben getracht om onze zonden en om onze vervloeking te gedenken. En wat hebben we daarin Gods geest nodig? Opdat we ons werkelijk voor de Heere zouden mogen mishagen en zouden verootmoedigen. Dat onderzoek waarbij we ook ons hart hebben onderzocht en ons hart voor Gods aangezicht de vraag hebben gesteld: mag daar iets gevonden worden van het ware geloof? Dat geloof dat de Heere zelf heeft geschonken en zelf heeft gewerkt en dat uitgaat uit zichzelf tot die enige borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. En hebben we het leven leren zoeken buiten onszelf in deze Christus? Hebben we hem, zoals de bloedvloeiende vrouw, mogen benodigen? Hebben we hem mogen aanraken en hebben we mogen ondervinden dat er kracht van hem uitging? En dat is het laatste in dat eerste stuk van het zelfonderzoek, hebben we ons geweten onderzocht en onszelf de vraag gesteld: is er nu in ons hart een verlangen om naar al Gods geboden te leven? Een hartelijke begeerte om met alle zonden te breken, om ook tegen alle zonden te strijden. Dat is het eerste geweest. En ik weet wel, als de Heere armmakende genade geeft, dan blijft er van een mens geen geschikte avondmaalganger over. Geen geschikte avondmaalganger. Maar aan de andere kant, deze drie zaken zullen toch bij het licht van Gods woord en bij het licht van Gods geest herkend moeten zijn in ons leven. Maar tegelijkertijd gebruikt de Heere dat zelfonderzoek ook en wil hij het zegenen om een mens zo arm te maken dat hij eens bij vernieuwing wordt geworpen op die enige borg en middelaar. En dat is het tweede waar ook de ware voorbereiding op het avondmaal in bestaat. Het eerste, dat was het zelfonderzoek voor Gods aangezicht. Maar het tweede, dat is, en dat hopen we straks in het formulier te lezen, de overdenking van de weg van Christus, van de borg. En wanneer het formulier daarover schrijft, en die woorden die kent u wel, wanneer het formulier dan spreekt over de gang van zijn vernedering, dan neemt ze ons in gedachten mee naar de hof van Gethsemane. En dan vertelt het formulier hoe de last van de toorn van God hem daar het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Wel, daar willen we met Gods hulp deze morgen bij stilstaan. We willen nu spreken over een gebonden borg. De gebonden borg. En dan bezien we hem allereerst in het duister van de hof. vervolgens in het schijnsel van de schrift en tenslotte in zijn liefde voor zijn kerk. De gebonden borg in het duister van de hof, in het schijnsel van de schrift en in zijn liefde voor zijn kerk. Opnieuw worden we deze morgen in gedachten meegenomen naar Gethsemane. Daar is in korte tijd ontzaggelijk veel gebeurd. Daar heeft Christus geworsteld met de drinkbeker van het lijden. Daar heeft hij gebeden of de beker aan hem voorbij kon gaan, maar niet zijn wil, maar de wil van zijn Vader moest geschieden. Daar heeft hij zijn discipelen onderwijs gegeven in het gebed. Daar is hij opgestaan en is hij naar voren getreden in het duister van de hof, toen de bende op hem afkwam, toen ten diepste God de Vader als rechter op hem afkwam. En toen is Christus naar voren getreden uit de kring van zijn discipelen, voor heel zijn discipelenschaar en voor heel zijn kerk. En toen heeft hij het gezegd: indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan, laat deze vrijuit gaan. Daar heeft hij eerst nog zijn macht betoond met dat enkele woord: ik ben het. Toen die bende gewapende soldaten en dienaren van de overpriesters achteruit deinsde en op de grond viel voor zijn heiligheid. Christus, hij heeft zichzelf als borg aangeboden voor zijn kerk. Machtig genoeg om al die soldaten te binden, maar bereidwillig om zelf naar voren te treden en om het lijden gewillig te ondergaan. En met dat gebeurt, ja, dan is het zo dat het zwaard van Petrus door het maanlicht flitst en het oor van Malchus afslaat. Een poging die voortkomt vanuit de liefde van Petrus, maar tegelijkertijd ook vanuit zijn dwaasheid. Petrus die het nog zou opnemen voor zijn meester. Maar de Heer Jezus, hij spreekt Petrus toe en we hebben het gelezen in vers 11. Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En als de Heer Jezus dat gezegd heeft, dan bukt hij zich. En dan raapt hij, al schrijft Johannes daar niet over, uit de andere evangeliën weten we dat, dan raapt hij dat afgeslagen oor van Malchus van de grond. En hij brengt het weer aan het hoofd van Malchus. Hij plaatst het door een wonder van zijn almacht weer terug en hij geneest de wond. Christus' handen, die net voordat ze gebonden worden, datgene wat Petrus verknoeid en verzondigd heeft, nog herstellen, nog goed maken. Is dat niet tekenend voor wat Christus doet? Altijd weer zijn handen herstellen wat zijn kerk verknoeid heeft, wat zijn kerk verzondigd heeft. Maar zie nu eens die gezegende handen die zich straks aan het kruis laten doorboren. Zie ze dat oor eens genezen, liefderijk. En dan, terwijl alle discipelen wegvluchten, dan lezen we de woorden van onze tekst. De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Hoe dat precies gegaan is? Wel, we lezen dat die bende allerlei wapens bij zich heeft gehad. Zwaarden en stokken, zegt de Heer Jezus. Ze zullen met geweld op hem afgesprongen zijn. En ze zullen hem tegen de grond gewerkt hebben. En vervolgens hebben ze zijn handen gebonden. Er is een oude overlevering die zegt dat de handen van de Heer Jezus op zijn rug gebonden zijn. En dat er een ketting om zijn hals geslagen is. En dat men hem zo heeft meegenomen als een misdadiger in de richting van degene die hem zullen gaan verhoren. Maar hoe het ook zij, duidelijk is wel dat enkele woord wat onze tekst vormt voor deze morgen. En zij bonden hem. Dat is een pijnlijke zaak geweest voor Christus. Dat is ook een zeer vernederende zaak geweest voor de Heer Jezus. Hij heeft het gezegd, schrijft de evangelist Matthäus. Zijt ge uitgegaan als tegen een moordenaar? Als een misdadiger, als een moordenaar wordt hij met gebonden handen straks meegevoerd. En zij bonden hem. En wat hadden die handen gedaan? Wat hadden die handen gedaan? Die handen hadden genezen. Die handen hadden de melaatse aangeraakt. Die handen hadden de kinderen gezegend. Die handen hadden de dode jongen van Nain uit de doden teruggebracht. Die handen hadden het oor van Malchus genezen. Die handen die alleen maar goed hadden gedaan, die handen worden nu gebonden. En zij bonden hem. Waarom? Waarom gebeurt dat, Heer? Nee, zoveel is wel duidelijk, gemeente, dat gebeurt niet omdat Christus zich niet verweren kon. Omdat hij een machteloos slachtoffer is. Eén woord had Christus slechts hoeven spreken in macht en in majesteit. En heel die bende had daar opnieuw op de grond gelegen. Eén gebed had Christus slechts hoeven opzenden naar de hemel. En zijn vader had hem meer dan 12 legioenen engelen bijgezet. Om hem te verlossen uit deze uren. Maar als Christus gebonden wordt, dan is dat omdat hij zich laat binden. Gewillig laat binden. En waarom laat hij zich binden? Wel, dat staat eigenlijk in het vers wat aan ons tekstvers vooraf gaat. De drinkbeker. Die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. En in die drinkbeker bevindt zich ook dit, dat hij gebonden moet worden. Hoe komt dat? Waarom is ook dat een onderdeel van zijn lijden geweest? Waarom moest Christus gebonden worden? Dan neem ik u nog even mee terug in gedachten vanuit die hof van Gethsemane naar de hof van Eden. Waar Adam en Eva, de mens met banden van liefde en met koorden van gehoorzaamheid gebonden was aan God, aan het hart van God. Aan de wet van God. Aan de wil van God. Zo was het in het paradijs. De mens gebonden met liefdesbanden. Met banden van gehoorzaamheid aan zijn schepper. Alles volkomen goed. En toen is dat verschrikkelijke gebeurd. Adam en Eva. En ik in hen, we hebben het gezegd, laat ons zijn banden breken. Laat ons die touwen en die koorden van liefde van ons werpen. Toen hebben we de band van liefde en van gehoorzaamheid doorgesneden door de zonde. En toen hebben we op hetzelfde moment ons vastgeklonken met kettingen aan de zonde en aan de duivel en aan de dood. Wij horen dat wel eens en we lezen daar wel eens van in het nieuws dat actievoerders zich hebben vastgeketend aan een schip of aan een bepaalde spoorlijn waar een transport over gaat, zichzelf hebben vastgeketend zodat ze zichzelf niet meer kunnen losmaken. Maar dat is het beeld van wat de zonde ook is. Wij hebben onszelf vastgeketend, vrijwillig vastgeketend aan de zonde en aan de duivel en aan de dood. En we hebben de sleutel van het slot gegeven aan de vorst der duisternis. Gebonden aan de zonde. Vrijwillig ons verbonden aan de zonde. Dat is nog erger, gemeente. Niet alleen gebonden, maar onszelf verbonden aan de zonde. En in elke zonde die we doen, blijkt het des te meer hoe we ons hart aan deze verschrikkelijke dienst hebben gegeven. En daarom moet het naar recht gebeuren wat we lezen in die gelijkenis over het grote avondmaal van die man zonder bruiloftskleed. Hoe de Heer des huizes de koning zegt, bind hem, bind zijn handen en zijn voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis. En nu terug vanuit die hof van Eden naar de hof van Gethsemane. Weet u wat daar gebeurt? Daar ziet God de Vader als de rechter van hemel en aarde op zijn eigen zoon neer. Die zoon die hij gegeven heeft als borg en zaligmaker in de plaats van zijn schuldige kerk. En daar wijst hij met zijn rechterlijke hand naar zijn eigen zoon. En hij zegt het, bind zijn handen. Bind zijn handen. Hij moet gebonden worden voor de zonden van heel zijn kerk. Hij moet geketend worden. Christus in het duister van de hof. Maar ook Christus in het schijnsel van de schrift. En dan denken we over die paar woorden en zij bonden hem nog iets dieper na vanuit het geheel van het woord van God. Want als de Heer Jezus gebonden wordt, dan is het ook zo dat daarin de schriften vervuld worden. De schriften van het Oude Testament vervuld worden. Dat zegt de Heer Jezus ook zelf. Ik lees u voor wat er staat in Matteüs 26, het 54ste vers, als het gaat over het moment dat de Heer Jezus zich gevangen geeft en zich laat binden, dan zegt hij, hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Dus de schriften hebben ook al duidelijk gemaakt dat Christus gebonden zou moeten worden. U vraagt, is dat dan geprofeteerd? Staat er dan ergens in een van de profetieën van Jesaja dat men Christus zou moeten binden? Nou, dat staat er zo letterlijk niet. Het is niet geprofeteerd. Maar het is wel van tevoren afgebeeld. En dan wijs ik u deze morgen maar op twee momenten heel kort. Het is afgebeeld in de binding van Isaac. Daar gaan Abraham en Isaac de berg Moria op. En als ze boven aangekomen zijn, wel met het hout, wel met het vuur, wel met het mes, maar zonder het lam. Dan weet u wat er daar boven op die berg Moria, de latere tempelberg, gebeurt. Daar wordt het altaar gereed gemaakt, daar wordt het hout geschikt. En ongetwijfeld nadat Abraham heeft gesproken over de opdracht van God. Ongetwijfeld nadat Abraham heeft gesproken over het feit dat God bij machte is om de doden weer terug te brengen tot het leven. Maar na dat alles strekt Isaac zich in gehoorzaamheid aan zijn vader gewillig op dat altaar uit. En dan lezen we van Abraham en hij bond Isaac. Dat is een heenwijzing naar Christus. Onvolledige heenwijzing, zeker. Alle heenwijzingen naar Christus zijn onvolledig en onvolmaakt. Maar Isaac wijst hierin naar Christus dat hij zich gewillig in gehoorzaamheid aan zijn vader en in gewilligheid en in overeenstemming met de wil van God laat binden. En dat is nou precies wat er eigenlijk na-echoot in de woorden van onze tekst. En zij bonden hem, dat is Christus, in de gehoorzaamheid aan zijn vader. En in zijn grote gewilligheid om zich te laten binden. Een gewillige Christus in het schijnsel van de schrift. En dan nog een andere voorafbeelding. Daar hebben we van gezongen vanmorgen. Psalm 118. Bind de offerdieren dan met touwen. Tot aan de hoornen van het altaar. Dat zijn bekende woorden. Maar dat zijn woorden die dit willen aangeven. Voordat een offerdier geslacht moest worden. Voordat het de dood in zou gaan. Moest dat dier eerst gebonden worden. Paaslam. De poten van dat dier werden bijeengebonden. Om uiteindelijk, en dat is de betekenis van dat woord uit de 118e psalm, om uiteindelijk op het altaar te sterven. Bind de offerdieren dan met touwen, tot aan de hoornen van het altaar. Wel, dat wijst ook heen naar Christus. Als Christus zich hier laat binden, dan laat hij zich binden als het volkomen offerlam. Dat komen we ook nog te weten wanneer we even letten op de gang die de Heer Jezus maakt als hij gebonden is. Waar gaat hij dan als eerste naartoe? Dat weten de kinderen vanmorgen wel. Dan gaat de Heer Jezus als eerste naar de hoge priester. Die moet het lam keuren voordat het geofferd wordt. En als u op een kaartje van Jeruzalem zou nagaan hoe de route liep vanuit de hof van Gethsemane naar het huis van Annas en van Caiaphas, dan ontdekt u dat de Heer Jezus op die reis door de schaapspoort is gegaan. Dat was de poort waardoor de offerdieren de stad binnen werden geleid. Bind de offerdieren dan met touwen. Dat is Christus. Als het geschikte lam, als het geschikte offerdier. Daar zouden meer heenwijzingen te noemen zijn. De tijd ontbreekt ons, gemeente. Maar Christus in het schijnsel van de schrift. Hij wordt hier ook getekend in onze tekst als de gehoorzame knecht des vaders. Als de gewillige borg en zaligmaker. Als het geschikte lam van God dat zich laat binden. Voor wie? Komen bij onze laatste gedachte. We bezien hem tenslotte ook in zijn liefde voor zijn kerk. Ja, want dat is het wat de Heer Jezus hier ook betoont. En wat is dat in het leven van een kind van God een onuitsprekelijk wonder. Dat Hij zijn handen nu gewillig heeft uitgestoken om zich te laten binden. Dat Hij zich niet verzet heeft. Dat Hij niet geprotesteerd heeft. Maar dat Hij gewillig was. Dieper nog, wat is dat verootmoedigend voor al de zijnen. Want zegt u het maar zelf, kind van God onder ons, het waren toch uw zonden die hem bonden. Al mijn zondige gedachten en al mijn zondige woorden en al mijn zondige daden die de schakels vormen van de ketting waar hij mee gebonden wordt. Waardoor hij als een misdadiger vernederd wordt. Nee, het waren ten diepste niet de Romeinse soldaten en niet de dienaars van de hoge priester. Maar het is Gods kerk die hem gebonden heeft met al hun zonden. En die hem brengt naar het altaar om daar te sterven als de verachte zaligmaker op de vuilnishoop, als ik het zo zeggen mag, van Jeruzalem. Op de stortplaats van de zonde van deze wereld. Daar hebben de zonden van u, kind van God, hem gebracht. Wat is dat vernederend? Wat is dat verootmoedigend? Wat is dat iets dat de zonde bitter maakt? Dat is nou om dat zondige woord, om die zondige daad, om die zondige gedachte van u, van mij, dat Christus zich moest laten binden. Toch, en wat is dat niet minder onbegrijpelijk, toch strekte hij zijn handen uit. Begrijpt u dat? Hij strekt zijn handen, nee, ten diepste niet uit naar die Romeinse soldaten, naar die bende die hem arresteert, maar hij strekt ten diepste zijn handen uit naar zijn kerk. En hij zegt, bind me maar met de schuld van uw zonde. Bind me maar met al die verschrikkelijke zondige woorden en zondige gedachten en zondige daden. Bind mij maar. Ik zal voor u naar het altaar gaan. Hoe kan dat, vraagt u? Hoe kan dat? Gadeloze, onbegrijpelijke zondaarsliefde van Christus, dat hij dat wilde doen, omdat hij zich al in de eeuwigheid met koorden van liefde en met koorden van barmhartigheid heeft laten binden en zichzelf vrijwillig verbonden heeft aan de eis van zijn Vader. En aan de zaligheid van zijn kerk. Zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet in het binnenste van mij. Zo strekt hij zijn handen uit. Eeuwige liefde voor zijn kerk. Eeuwige liefde voor doorbrengers. Eeuwige liefde voor mensen die met hun zonden zijn handen gebonden hebben. Die hun handen zo vaak verkeerd en zo zondig hebben gebruikt. Die hun mond zo vaak zondig hebben gebruikt. En nochtans strekt hij zijn handen uit waar hij gebonden werd. opdat hij zijn kerk, ons zingt de kerk, zou ontbinden. En dan nog heel even iets over dat woord ontbinden, losmaken. Wat is dat? Hoe maakt hij zijn kerk los van de zonde? Wel allereerst door ze hun banden van de zonde te laten zien. Door ze de schuld van hun zonde te laten zien. En door de banden te gaan laten knellen. Dat is het eigenlijke losmaken niet, maar dat is wel nodig. Voordat iemand hem nodig krijgt als de losmakende borg. Hij maakt los door uw banden te laten knellen, door het te laten voelen. Hij maakt zijn kerk los door ze los te maken van de schuld van de zonde. Hij maakt ze los door ze los te maken van de straf op de zonde. Waarvan ze gaan erkennen, Heere, ik zou naar recht gebonden moeten worden. Aan handen en voeten. En uitgeworpen moeten worden. Hij maakt ze los van de macht van de zonde. Steeds weer en steeds meer. In de wedergeboorte voor het eerst en in beginsel. In het verdere van het leven steeds meer in de strijd tegen de zonde. Maar altijd door zijn bloed. Altijd door zijn bloed. Als er één druppel van zijn bloed valt op die banden, dan worden de banden losgemaakt. Dan knappen de touwen. Dan breken de kettingen. Eén druppel van zijn bloed. Hij maakt los van de straf van de zonde. Van de schuld van de zonde. Maar ook van de macht van de zonde. En al Gods kinderen hebben hem ook daarvoor nodig. Het kan niet zo zijn dat het in uw leven alleen maar is, avondmaalganger. Als ik nou maar van de schuld van de zonde af ben. Als mijn zonden nu maar vergeven zijn. Nee, waar de Heere werkt in uw hart, daar zal er zeker dat verlangen zijn om van de schuld van de zonde bevrijd te worden. Maar daar krijgt u ook een hartelijk verlangen om van die macht van de zonde die uw vijand is geworden door genade bevrijd te worden. Hij maakt los van de macht van de zonde door zijn bloed en uiteindelijk verlost hij ook van het lichaam van de zonde. Daarom is sterven in het leven van een kind van God, hoewel de laatste vijand, zeker niet de grootste vijand. Daarom is sterven in het leven van een kind van God uiteindelijk erven. En eeuwig verlost worden en, hoe zegt Paulus het, ontbonden worden en met Christus zijn. Wel gemeente, daar ziet u hem in zijn liefde voor zijn kerk. Als u hem zo mag kennen, wordt u vanmorgen genodigd om zijn dood te gedenken bij de tekenen van brood en wijn. Om zijn liefdespanden opnieuw of voor het eerst te ontvangen. En als het nog anders is. Als er zoveel banden zijn. Als die banden misschien wel zijn gaan knellen in uw leven. Als u er iets van hebt gezien. Als die banden misschien wel pijn zijn gaan doen. Maar u moet het zeggen. Heren. Maak me toch los. En u moet het vanmorgen zeggen, Heere, maar van dat gebonden zijn van Christus om mij te ontbinden. Daar ken ik voor mijn eigen hart en leven nog niets van. O, toon dan toch in het gebed uw banden en uw kettingen aan deze zaligmaker. Zou hij niet machtig zijn om uw banden te verbreken? Zou zijn bloed niet krachtig genoeg zijn om die touwen als draden te breken en weg te smelten? Als u vanmorgen nog met 1000 banden gebonden zit aan de zonde en aan het ongeloof, zou hij de gebonden borg niet bij machte zijn om al die banden en al die kettingen te verbreken? Werp u dan maar met uw gebonden handen en met uw gebonden voeten voor hem neer, totdat hij u genadig zij. Amen. Wij lezen het tweede gedeelte van het formulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van den beginne af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gedien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus, onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf en voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon, Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes, gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij willen gaan zingen van Psalm 107, het zevende vers. En daarna wordt een arm en een ellendig volk in zichzelf, die nochtans op de naam des Heren mogen betrouwen, genodigd om zijn dood te gedenken. Psalm 107, vers 7. Bidden we de Heere om zijn zegen. Heere, grote koning van uw kerk, zou u in uw genade deze bediening van het heilige avondmaal willen zegenen, tot eer van uw naam, tot troost van uw kerk, tot doding van de zonde. Heere, wilt u het spreken tot het hart van uw gelovigen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En wilt u zo door uw heilige geest het geloofsoog richten op Christus, opdat hij voor de uwen werkelijk de schoonste mag zijn, schoner dan de mensenkinderen, genade in zijn lippen uitgestort. We vragen het van u, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem en eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van de Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. lees u enkele versen uit Jesaja 49. Jesaja 49 en daarvan het 8e tot en met het 11e vers. Daar zegt God de Vader tegen zijn Zoon: alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen: gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, nog dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Tot zover. Christus, door zijn Vader aangewezen, al in de stilte van de eeuwigheid hebben deze woorden geklonken. Heeft God de Vader de opdracht gegeven om te zeggen tot de gebondenen: gaat uit, en tot hen die in de duisternis zijn, kom tevoorschijn, en om ze voor te gaan als een herder. Ze zullen niet hongeren, nog dorsten. De hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer, Christus, zal hen leiden aan de springaders der wateren. Wat is dat een onuitsprekelijke liefde van God de Vader voor zondaren die het tegen hem verdorven hadden en tegen hem verderven zouden. Maar God de Vader heeft al in de stilte van de eeuwigheid zijn eigen lieve Zoon voor deze taak afgezonderd en voor deze zaak overgehad, om gebondenen die zichzelf aan de zonde zouden vastbinden, die zichzelf aan de duivel zouden ketenen, om ze in vrijheid te stellen. En daartoe wilde Christus zich laten binden, om zo de herder te zijn. En hij strekt in de tekenen van het gebroken brood en van de vergoten wijn zijn handen als het ware uit naar zijn kerk. En hij zegt: bind mij nu maar met uw zonde, met die verschrikkelijke zonde, bind mij maar, en ik zal voor u die weg gaan, en ik zal u voorgaan. Hij, de dorstende borg, heeft dorst geleden om zijn schapen te kunnen leiden tot de springaders der wateren. En dan zal hij meegaan tot over de bergen heen. We willen nog gaan zingen van Psalm 116... en daarvan het 9e vers. Psalm 116, vers 9. Christus nodigt zijn bruid en hij zegt het. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Zijn er nog meer die zo geroepen wensen te komen om de dood van Christus te gedenken? Dan zal dit de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van de Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u enkele verzen verder uit Jesaja 49. vanaf het 12e vers. Zie, deze zullen van verre komen. En zie die van het noorden en van het westen en genen uit het land Sinim. Juicht, gij hemelen, en verheug u, gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Of schoon deze vergaten, zo zou ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Christus heeft zijn volk vertroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Dat is de belofte die daar klinkt in het 13e vers. En ze sluit aan op wat er eerder gezegd is en zojuist gelezen is. Hun ontfermer zal hen leiden tot aan de springaders der wateren. Maar Sion, Gods kerk, kan niet bij die troost. En ze klaagt het hier uit. De Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Zo zou het kunnen zijn. Zo zou het kunnen worden. In het leven van Gods kerk. Ook onder ons. De Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Met alles wat er dan gemist wordt. Toch één ding. Als Hij maar komt. Als Hij maar komt. Zonder Hem niet kunnen. Maar dan gaat de Heer het verzekeren. Tot zijn beproefde kerk. En dan doet Hij dat met zo'n tere vergelijking. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat ze zich niet zou ontfermen over de zoon van haar buik. Zou een moeder haar kleine kind kunnen vergeten? Ze zal alle uren van de dag aan haar kind denken. Ze zal zich over hem ontfermen. En zelfs als dat soms door omstandigheden niet zo is. Ofschoon deze vergaten, zegt de Heere, zo zal ik u toch niet vergeten. Want zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Dat zijn die handpalmen van de eeuwige God. Dat zijn die handpalmen van een gebonden Christus. Dat zijn die handpalmen waarin al de namen van Gods lammeren en van Gods schapen geschreven zijn. En Hij toont als het ware aan zijn kerk in de tekenen van brood en wijn zijn handpalmen. En Hij zegt het, zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Dat is een woord, gegraveerd, dat ons ook nog een ogenblik doet denken aan de hoge priester van het oude verbond. Die hoge priester droeg de namen van al de stammen van Israël in twee stenen op zijn schouders, zodat God ze kon zien en zodat God eraan kon gedenken. Maar hij droeg die namen ook nog gegraveerd in de stenen op zijn hart. Wel, dat is de heenwijzing naar Christus. Hij is een hoge priester die de namen van al de zijnen. En wie zijn het? We hebben het gelezen. Zijn ellendigen. Zijn ellendigen. Maar hij heeft hun namen in de stenen gegraveerd en hij draagt ze voor het aangezicht van zijn vader. En hij draagt ze op zijn hart. En daarom is het eeuwig onmogelijk dat God zijn kerk ooit zou vergeten. Al zouden er dagen zijn zonder getal. En die zijn er toch ook in het leven van Gods kerk. Dat wij de Heere wel vergeten. dat wij de Heere zo vaak vergeten, dat we hem zo vaak bedroeven. Maar nu dat wonder van vrije genade, ik zal u toch niet vergeten, want ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. We willen nog gaan zingen van Psalm 116, het 10e vers, na het dankgebed. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed voor zondaren die dat allerminst verdienen, die het alleen maar tegenover u kunnen verderven. En die niet boven die naam uit kunnen komen, ellendigen. Maar wat een wonder als het nu mag zijn, uw ellendigen. Want uw ellendigen zullen vertroost worden. Uw ellendigen zullen nooit vergeten worden. Al vergeten ze u wel. Heere, laat het zo zijn. Dat de bediening van het heilig avondmaal de harten van degenen die u kennen en vrezen des te meer mag verbinden met liefde en met gehoorzaamheid aan u, die eeuwige koning die uw handen liet binden, die uw handen liet doorboren en in wiens handen uw kerk gegraveerd is. En u toont het aan uw vader. En u zegt het, indien ge dan, Vader, mij gezocht hebt, laat deze, nee, niet alleen heen gaan, maar voor eeuwig thuiskomen. Heere, pas de troost maar toe aan de harten van uw kinderen. En waar we deze dingen niet kennen, maak ons er heilig jaloers op. En doe ons zien dat u een koning bent die het waard is om gediend en gezocht te worden. We vragen het van u, u dankend voor wat u schonk, om Christus wil. Amen. Psalm 116, 10e vers. Geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enig geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 107, het 8e vers, is de slotsang. 107, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.